Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 69, versen 1 en 4. Psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Psalm 69, de versen 1 en 4.
Thank you.
Geliefden, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen en daarvan het zesde hoofdstuk vanaf vers 8 tot het laatste vers van hoofdstuk 7. Dus handelingen 6 vanaf het achtste vers tot het laatste vers van hoofdstuk 7. Nog vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen er boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij zeggen nu de schriftlezing uit Handelingen 6 vanaf het 8e vers. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen, en der Cyreniërs, der Alexandrijnen en dergenen die van Sicilië en Azië waren en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. En toen maakten zij mannen uit die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelde valse getuigen die zeiden: Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En alle die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. En de hoge priester zeide: Zijn dan deze dingen al zo? En hij zeide: Gij mannen, broeders en vaders, hoort toe, de God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Karan. En hij zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagdschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. En toen ging hij uit het land der Galdeeën en woonde in Karan. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land waar hij nu in woont. En hij gaf hem een erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap, en beloofde dat hij hem hetzelfde tot een bezitting geven zou, en zijn zaden na hem, als hij nog geen kind had. En God sprak alzo dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land, en dat hij het zouden dienstbaar maken en kwalijk handelen 400 jaren. En het volk dat zij dienen zullen, zal ik oordelen, sprak God. En daarna zullen zij uitgaan en zij zullen mij dienen in deze plaats. En hij gaf hen, het verbond der besnijdenis. En alzo gewon hij Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac gewon Jacob en Jacob de 12 patriarchen. En de patriarchen nijdig zijnde verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden. En God was met hem en verlost hem uit al zijn verdrukkingen. En gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypteland. En hij stelde hem tot een overste over Egypteland en zijn gehele huis. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaan en grote benauwdheid, en onze vaders vonden geen spijzen. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En in de tweede reize werd Jozef zijn broederen bekend en het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht bestaande in 75 zielen. En Jacob kwam af in Egypte en stierf hij zelf en onze vaders. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som geld van de zonen van Emor, de vader van Sichem. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte. En totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. En deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voortelen. En in welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En als zij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voelde hem voor zichzelf op tot hun zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. En als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die hem overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou, maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij dwong ze tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? En wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land van Midian, waar hij 2 zonen gewon. En als 40 jaren vervuld waren, verscheen hem de engel des Heren in de woestijn van de berg Sinaï in een vlammend vuur van het doornenbos. En Mozes, nu dat ziende, verwonderde zich over dat gezicht. En als hij derwaarts ging om dat te bezien, zo geschiedde er een stem des Heren, zeggende tot hem: ik ben de God uw vaderen, de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes werd zeer bevende en durfde het niet te bezien. En de Heren zeide tot hem: ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. En ik heb merkelijk gezien, de mishandeling mijns volks, dat in Egypte is. En ik heb hun zuchten gehoord, en ik ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu kom herwaarts, ik zal u naar Egypte zenden. En deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des engels, die hem verschenen was in de doornenbos. En deze heeft hem uitgeleid en doende wonderen en tekenen in het land van Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren. En deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, en gelijk mij die zult gij horen. En deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met een engel, die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. En de welke onze vaders niet wilden gehoorzamen zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot de Aaron: maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot een afgod en verheugden zich in de werken hunner handen. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: hebt gij ook slachtofferen en offeranden mij geofferd, 40 jaren in de woestijn, gij huis Israëls? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw God Refan en Remphan en afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden, en ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon. En de tabernakel den getuigenis was onder onze vader in de woestijn, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. En welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. En de welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonsteden voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. En hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rusten? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? En gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. En wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij lieden uw verraders en moordenaars geworden zijt. En gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. En als zij dit hoorden, besten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stemmen, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als zij dat gezegd had, ontsliep hij. Zoeken we de Heere aangezicht in het gebed. Heere, gij hebt ons ook deze dag weer gegeven om rondom uw woord te mogen vergaderen. Och, lieve Heere, mochten we toch bediend worden uit dat woord. Want in ons is geen enkele wijsheid. In ons is geen kracht. In ons is alleen maar dwaasheid en ongerechtigheid. Maar mocht gij die enige gerechtigheid eens openbaren in ons aller hart en leven, waarvan ook Stefanus hebt mogen getuigen voor de grote raad. Vol zijnde van de Heilige Geest heeft hij mogen getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Och, lieve Heere, dat het voor een ieder van ons persoonlijk ook deze dag, de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd, en mocht dat ook deze dag voor ons allen aanbreken, de dag der dagen die Israëls God geheiligd heeft. O, dan zal toch in ons aller leven die eeuwige Sabbat aanbreken, o Heere, want het is voor uw troon en hier beneden dat gij de uwe doet smaken, de weldadigheden Davids, die geestelijke zegeningen uit die van boven zijn, in Christus. En Heere, Gij weet hoe we hier naartoe gekomen zijn en hoe we opgekomen zijn, hoe we gesteld zijn. En Gij weet het al van eeuwigheid, van verre onze gedachten, wat we ook willen beraden en willen betrachten. En mogen Gij uw naam verheerlijken, o Heere, dat uw naam geheiligd wordt, uw koninkrijk komen en uw willen geschieden. En dat we mochten vallen aan uw zijde, Heere, aan uw zijde geplaatst worden, want van nature staan we tegenover u, in vijandschap en in onze natuur staat, in onze Adam staat, in onze werk heilige staat. En waar wij menen iets te zijn, daar we niet zijn. Ach, Heere, doe ons toch eens van ons voetstuk afvallen. Gelijk een Paulus, Saulus van Tarse, die ook hier staat om uw getuigen te stenigen. Och, lieve Heere, die Saulus hebt gij van zijn voetstuk afgestoten op weg naar Damascus. En Heere, als gij een zulke vijand van vrije genade en vervolger der gemeente Gods gaan zaligen, dan kunt gij ons ook zaligen, want wij zijn van nature als die Saulus van Tarse, die zich verheffen tegen de God, de allerhoogste God en majesteit van hemel en aarde, en die zich ook verheffen tegen het levende kind. Want Heere, dat is onze natuurstaat, en mochten we daarin eens ontdekt worden. Maar de Sanhedristen lieten zich niet ontdekken. Hun harten bersten wanneer Stefanus daar het woord door de Heilige Geest met kracht in hun gezicht, als het ware in hun gezicht slingerde, o Heere, van heilige verontwaardiging. En mochten we dat niet alleen overdenken, Heere, maar mocht het ook eens tot ons komen, aan welke kant wij staan. Want daar gaat het toch over in de prediking, dat uw naam verheerlijkt wordt. En aan welke kant staan we nou? En zijn we door genade aan uw zijde geplaatst, of staan we nog aan onze eigen kant, o Heere, dat het is ontdekt mag worden, dat het is geopenbaard mag worden. En dat het door vrije genade is mocht vallen in het vrije van uw welbehagen voor verloren zondaren. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel allerlei leed en beproefde. Gedenk al uw organen, getrouwe knechten, over het rond der aard. God ze nog aan met kracht uit de hoge, opdat ze mogen prediken in de kracht des Heilige Geestes. Niet alleen in woorden, maar in kracht. Opdat er nog zielen mochten worden toegebracht tot de gemeente die zalig moet worden. Heere, dat we ook deze dag ons in u mochten verblijden, want er is niks buiten u waar we ons in kunnen verblijden, dan alleen wat gij wrocht in uw lieve zoon, en wat gij gewrocht heeft in uw lieve zoon, en wat gij ook nog komt weg te schenken door vrije goedheid. Lieve Heere, want gij wordt niet armer van het weggeven, niet rijker van het inhouden. Het is uw liefste werk om zondaren zalig te maken. O, zo doe gij ook aan ons. En dit alles vragen wij van u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, in onze verwarde tijden gaan er veel stemmen op omtrent de prediking des woords. En het ene kerkverband leert het zus en het andere zo, om nog maar niet te spreken over de uiteenlopende opvattingen binnen de kerken afzonderlijk. Vele vragen zich vertwijfeld af, wat is nog naar de schrift en wat niet. En het is waar, hetgeen in de landen geleerd wordt, kun je niet aannemen omdat een dominee het leert of dat een kerk het voorschrijft. Is de prediking naar de schrift en de bevinding der heiligen? En wie is in staat het woord naar de zin en mening des geestes te verstaan en uit te leggen? Wie is tot deze dingen bekwaam? En de Heer Jezus zegt, immers zonder mij kunt gij niets doen. Het is ook niet de schriften verstaan en ook niet uitleggen. En we zien ook in deze geschiedenis dat de Heer de diakenen, Stefanus en Filippus, niet alleen de apostelen, geroepen heeft tot het predikambt. Dus de Heer die is daartoe bekwaam. Degene die de Heere daartoe roept. En degene die de Heere daartoe bekwaamt. En degene die de Heere daartoe uitzendt. Het is niet onverschillig hoe men verstaat. Ook niet hoe men preekt. Het moet zijn naar de zin en mening des Heilige Geestes. Dat zijn zaken van allergrootst belang. En daar willen wij uw gewijde aandacht in deze morgenuren in afhankelijkheid des Heeren eens bij bepalen. Hoewel de Heere zich bedient van de dwaasheid der prediking. De prediking wordt genoemd de dwaasheid der prediking. Maar moet die prediking wel altijd naar de zin en mening des geestes zijn. Dus in overeenstemming met het woord. Want alles wat naar het woord des Heeren niet is, dat zal geen dageraad hebben. Om een en ander te toetsen, dus als we de prediking willen toetsen, gelovig willen toetsen, dan zullen we ook gelovig gebruik mogen maken van bijvoorbeeld de belijdenisgeschriften. De belijdenisgeschriften zijn afgeleid van het woord, die staan niet boven het woord. De belijdenisgeschriften hebben geen gezag in zichzelf. Maar de in het bloed gedrenkte confessies zeggen ons hoe wij de schriften moeten verstaan. Een kerk zonder schriftuurlijke belijdenis is aan de willekeur van de theologie overgeleverd. En we zien dat in onze dagen voltrekken. Zelfs al heeft men een belijdenis die overeenstemt met de schrift. In een kerk zonder bijbelse belijdenis, het wordt genoemd de geloofsbelijdenis, maar dat moet het dan ook wel zijn. Maar in een kerk zonder bijbelse belijdenis mag iedereen de schrift op zijn eigen manier uitleggen en verstaan. Dan is er een kracht der dwaling. En het gevolg daarvan is dat allerhande menselijke hermeneutiek over de Bijbel gaat heersen. De mens bepaalt dan zelf hoe hij de schrift denkt te moeten verstaan. En we zien dat oordeel met name in de protestantse kerk in Nederland voltrekken. Want dat is een kerk met een plurale belijdenis voor elk wat wils en een kerk op zandgrond gebouwd. Maar over al die eigen manieren van exegetiseren zullen we niet veel voor en aan vuil maken. De kliko is er dikwijls nog te goed voor. Maar Gods woord zegt dat de natuurlijke mens de dingen die des geestes God zijn niet verstaat. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. En ook na ontvangen genade wil niet zeggen dat Gods volk altijd alles in het rechte licht ziet en verstaat. Om die reden hebben ze elkaar op te scherpen en te vermanen. De leden van Christus lichaam hebben onderscheiden werkingen. En de een die heeft dieper gekeken dan de ander. De een heeft meer licht in een bepaalde zaak als de ander. Hoewel alles aan deze zijde van het graf ten dele blijft. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, zegt een apostel. Maar u zegt, hoe kun je weten dat de schrift uitgelegd wordt naar de zin en mening des geestes? Hoe kun je weten dat de schrift, dat de prediking overeenkomstig de zin en mening van de geest is? Wel geliefden, dan geeft de Heilige Geest mede getuigenis in je wedergeboren hart. Dat leert Paulus in Romeinen 9. Maar dan is het wel van belang dat we niet betoverd zijn zoals de Galatiërs van weleer. En met de hulp des Heren zullen we trachten te onderzoeken hoe de rechte prediking in het kader van het geïnspireerde woord functioneert. En als een leidraad werden we, dat is een geïnspireerde leidraad, werden we bepaald bij de prediking van Stefanus en die van Filippus, de beide diakenen, die tot de zeven diakenen behoorden, die verkozen waren om de weduwe gemene handreiking te doen. De weduwe die waren in armoede vervallen en toen bevalen de apostelen om zeven diakenen te verkiezen. En er waren ook Stefanus en Filippus bij. En zowel Stefanus als Filippus ontvingen ook preekbevoegdheid van de Heilige Geest om de volle raad Gods te mogen verkondigen. Dus de eerste diakenen die hebben niet alleen gemene handreiking gedaan voor de weduwe, maar die hebben ook het woord gepredikt. En hun prediking was niet aan dwalingen onderhevig, omdat zij beide preekten met de autoriteit van de Heilige Geest en daartoe van God verordend zijn geworden. En er is maar één mening des geestes en die haal je niet. Die hebben de apostelen en de diakenen, die hebben zich op grond van de schrift hebben ze zich uitgesproken. En ze hebben ook de schriften geschreven. Nieuwe Testament. En dus in de mening des geestes haal je niet uit oudvaders. De apostelen en de diakenen van toen hebben niet geploegd met andermans kalf. En ze hebben gepreekt naar de zin en mening des geestes. En daarmee waren Stefanus en Filippus, ja, en al die zeven diakenen vervuld, want ze waren mannen vol des Heilige Geestes, staat er. En als je daartoe verwaardigd mag worden, geliefde, want de Heer die werkt nog door woord en geest, hè, hoewel niet in die mate en met dat gezag als de apostelen, want dat apostolische tijd was een unieke tijd. Maar als de Heer en zijn geroepen knechten of kinderen aangort met kracht uit de hoge, met een Heilige Geest, en dan ontvang je wel eens een tong der geleerden of een pen eensvaardige schrijvers. En Stefanus en Filippus hadden allebei een tong der geleerden gekregen en spraken allebei door één en dezelfde geest. Maar de uitwerking van hun beider prediking was echter geheel verschillend. Ja, om verwarring en allerlei verkeerde in omloop zijnde beoordelingen te neutraliseren, is het belangrijk te weten wat het verschil is tussen de bediening des geestes en de vruchten des geestes. Ja, beide diakenen preekten door de bediening des geestes en hadden beide ook de vruchten des geestes, ja, in hun persoonlijk geloofsleven. He, dus de ambtelijke bediening, hoe scherp die ook mogen zijn en dikwijls ook moet zijn, onderscheidt zich van de vruchten des geestes. He, als die twee zaken op één hoop gegooid worden, wat in onze dagen ook veel gebeurt, heeft dat tot gevolg. He, dat Stefanus vanwege zijn scherpe prediking, he, vooral op het einde, als hij is uitgesproken, dan spitst Stefanus zijn prediking toe. He? Maar dan wordt dat soort prediking wordt in onze dagen als liefdeloos verworpen. En de prediking van Filippus, die promoveert men, he, als een man die zijn roeping verstaat, omdat hij zo'n vrucht had op zijn prediking. Nou, beide vleeselijke kwalificaties zijn ook in onze dagen springlevend. En om dit feit onder ogen te zien, willen we een ogenblik zowel onder de prediking van Stefanus als die van Filippus verkeren, hè, zoals die beschreven staan in Handelingen 7 en 8. Het ligt niet in onze bedoeling om allerlei gekestende dwaling aan de orde te stellen, maar middels de prediking van Stefanus en Filippus te laten proeven hoe de Heilige Geest wet en evangelie in het kader van de volle raad Gods laat functioneren. En geven de Heere dat de prediking van beide diakenen ons tot eeuwig voordeel zou mogen zijn. In deze preek beperken we ons echter tot de prediking van Stefanus. En zo de Heer het geeft, zullen we de prediking van Filippus hedenavond aan de orde stellen. De tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel uit Handelingen 7. En daarvan de verse 53 en 54 die we u nogmaals voorlezen. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. En als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten hun tanden tegen hem. Tot zover. In afhankelijkheid des Heren wensen wij in deze morgenuren met u te handelen over de prediking van Stefanus, de eerste martelaar van de eerste christengemeente. Een gemeente Stefanus betekent gekroond. En deze getuige van Christus is dan ook wettig gekroond geworden. En dat zullen we zien in het vervolg van deze prediking. En als Stefanus staande voor de kerkenraad van Jeruzalem zijn preek beëindigd heeft, Betekent dat leven tevens zijn laatste predikatie. En het begin van een grote vervolging tegen de sekte van Jezus de Nazarener. De sekte van Jezus van Nazarener is een sekte die overal en in alle tijden wordt tegengesproken. En generaal gesproken is er voor de getuigen van Christus in de gevestigde kerk nooit plaats geweest. En ze hebben Jezus uit de synagoge en buiten de legerplaats geworpen. En zijn kinderen en knechten zullen hem daarin volgen. En geliefde, vervolging moet je daarom nooit buiten de kerk zoeken. Want de vervolging begint altijd in de kerk. Maar Stefanus boog niet voor de ambtelijke dreiging van de kerkraad van Jeruzalem. Hij had voor Jezus leren buigen. En dan kon hij vanzelf geen twee heren dienen. En om die reden hebben Petrus en Johannes ook niet gebogen voor de manipulatie van de Joodse raad. En tijdens het verhoor van beide apostelen loopt Gamaliel, die blijkbaar nog een sprekend geweten heeft, laten we zeggen, loopt Gamaliel naar de microfoon om te ten overstaan van het voltallige Sanhedrin te zeggen dat hetgeen uit God is niet door mensen gebroken kan worden. En voor de uitbreiding van Gods koninkrijk gebruikt God wie hij wil. Al was het de tong van een lekenpredikertje. Maar daar heeft de Satan al heel wat vurige pijlen op verspild. Als de prediking uit God is, dan kan geen krijg, dreiging of steekstoel de wasdom op die prediking verhinderen. Als God opent, dan kan niemand sluiten. Er komt heel de helder tegenop. En als God sluit, kan niemand openen. En sommigen staan een zogenaamde positieve theologie voor. Weet je wat ze daaronder verstaan? Een eenzijdig evangelie. Allemaal evangelie. Maar geliefden, dat zijn zoete broodjesbrakkers die de zielen in de bloemhoven jagen en voor de eeuwigheid bedriegen. En laat u zich heden eerlijk behandelen, geliefden. Dat kan ik niet doen. Maar laat u zich eerlijk behandelen door Gods woord. En stel u onder een separerende prediking. En laat u toetsen of u de Bijbelse toets kunt doorstaan. Dat is toch belangrijk. Hè? We reizen alle naar die ontzaglijke eeuwigheid. En om die Bijbelse toets eens aan te leggen. Hè, dan zullen we eens in de leer gaan bij Stefanus. Die een geweldig Bijbels positieve preek heeft uitgesproken, maar die door de toenmalige raderkerk negatief is ontvangen geworden. En die prediking van Stefanus die had nog wel wat explosieve gevolgen. De van God geroepen predikanten moeten er altijd rekening mee houden dat er godsdienstig dynamiet onder hun hordes. Of zelfs onder de kerkraad verborgen kan zitten. Maar hier worden we geroepen. Ik zou zeggen, tracht die explosieven te lokaliseren. En zet dan de explosieve opruimingsdienst in werking. Door de hoorders het vuur des geestes aan de schenen te leggen. En dat is echt noodzakelijk hoor. Want als de vrome godsdienst het goed naar de zin heeft in de kerk. Preek je een evangelie naar de mens. Er wordt in onze dagen nogal veel over een geestelijke opwekking gesproken. Maar aan een geestelijke opwekking gaat de geest der uitbranding vooraf. U kunt dat vinden in dat woord. Aan de zuidenwind van het evangelie, daar gaat de noordwesterstorm vooraf. De bruid in het hooglied roept het uit. Ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat de specerijen uitvloeien. Een aardbeving en vuur maken plaats voor een zachte stilte. En dat leert zowel de schrift als de natuur. Als op de verzengende hitte een zwaar onweder volgt, ontwaakt de natuur in haar scheppende oorsprong. Waarom niet? En de prediking van de grote opwekkingsprediker George Whitefield was agressief positief van aard. En Whitefield preekte de wet in zijn absolute en verdoemende kracht. Maar ook de onmetelijke ruimte in Christus voor verloren zondaren. En zulke afsnijdende, bevrijdende prediking, geliefde, kan dus wel vuurwerk opleveren. Maar wat heb je er nu aan om je kruid te verspillen en je parelen voor de zwijnen te werpen? Of door het zaad van het evangelie te vermossen met het zaaien onder de doornen. De ware prediking begint niet met zaaien, maar met ploegen. Braakt u lieden een braakland en zaai niet onder de doornen. De ploegschaar van de wet is noodzakelijk, want anders valt het aard, want anders valt het zaad op de akker in plaats van erin. De schrift leert, als het zaad in de akker niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Het zaad des woords moet dus in de geploegde akker gezaaid worden, want anders sterf je der wet niet. Dan is het onmogelijk om goden te leven. En waarom zegt Paulus, ik ben door de wet der wet gestorven? Hij was gezaaid in de akker. En de zuivere prediking is afsnijdend en bevrijdend. En daar komt alles tegen op. Men wil wel bevrijd worden. Dat willen we allemaal van nature, maar we willen niet afgesneden worden. Nou, als je niet afgesneden wordt, dan kan je nooit ingeënt worden in de ware wijze. Dus de zuivere en levende bediening van het woord staat altijd onder de verdachtmaking van de godsdienst. Weet je wat dominee Huntington is gezegd heeft? William Huntington. Hij zegt, door de zonen der duisternis ben ik in zulk een hatelijk daglicht gesteld, alsof ik de sluisdeuren van alle ketterij had opengezet. En zijn manier van preken konden velen niet verteren, omdat hij de godsdienst tartte met heilige ironie. En dat zijn we totaal kwijt in onze dagen. De zonen der duisternis konden Huntington echter niet wederstaan, want hij stelde zijn aangezicht als een keisteen. En hij preekte wet en evangelie onvervalst van elkaar onderscheiden en met veel zegen en vrucht. En de prediking moet dan ook niet te beschrijvend zijn. En dat is vermoeiend, dan vallen de hoorders in slaap. Preken is herautenwerk en herauten trompeteren en separeren, de lasbrieven van de koning. Joden moest op bevel des heren de grote heidenstad Nineveh het oordeel aan zeggen. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Nou, die boodschap heeft Jonah de inwoners van Nineveh echt niet in het oor gefluisterd hoor. Nee. Hij heeft dat oordeel in alle straten van Nineveh uitgebezuind in de kracht des geestes. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Het huidige christendom houdt er een muizengodsdienst op na. Stiekem. Niemand mag het horen. En vroeger zei de wereld, geloven doe je in de kerk. En daarmee bedoelde men dat men zich ergerde aan het publieke bijbelse getuigenis. Vroeger ging Gods volk wel eens de straat op. Om te getuigen. Maar in onze dagen is er een trend in de kerk. Dat men het geloof als privéterrein beschouwt. Het gros beleiders wil er niet eens meer op aangesproken worden. En die trend heerst zelfs, geliefden, onder ambtsdragers. Omdat zij anders in hun historiële geloofshemd komen te staan. Versta je dat? Men wil neutraal blijven. Maar geen mens is neutraal. En al die zogenaamde neutrale ambtsdragers, dat blijken dikwijls de bitterste vijanden van het kruis van Christus te zijn. En vervolgers van het levende kind. In de meest rechtzinnige kerk hoor. En die geesten moeten beproefd worden, zodat zij zich in hun ware aard zullen openbaren. Het zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, leert een spreuk. En zo is het. En al dat gepleister met loze kalk in de huidige prediking, dat baart niks dan wit gepleisterde graven, die van buiten wel schoon en vroom lijken, maar van binnen zijn het vol dorre doodsbeenderen en alle onreinigheid. Het is echt geen kunst hoor, om kerkmensen op de brede weg te stijven in hun waan dat ze met een ingebeelde hemel ter hel reizen. Dat is geen kunst dan. Preken is geen zoete broodjes bakken. Nee, geliefde. En dat deed Stefanus ook niet, omdat de eer van God hem liever geworden was dan zijn eigen leven. En alvorens Stefanus voor de Joodse raad gedagvaard wordt, was hij verkozen geworden tot een van de zeven diakenen om de weduwe gemeene handreiking te doen. En weet u, geliefde, de Hellenitische Joden maakten namelijk ruzie met de Hebreeuwse Joden, omdat ze meenden dat hun weduwe meer gebrek leden dan de Hebreeuwse weduwe. En dat zal wel van waar geweest zijn, want de apostelen trekken zich de zaak aan en verkiezen voor die taak 7 diakenen, vol zijnde met de Heilige Geest. Stefanus was een man, je zou kunnen zeggen, een man met apostolische gaven. En ziende de tekenen en wonderen die hij deed onder het volk. En zijn roeping bestond uit het bezoeken van weduwen in hun verdrukking. Dat is een wezenlijk deel van de zuivere, onbevlekte godsdienst, zegt Jacobus. Maar deze diaconale taak was eigenlijk een bijkomstigheid ten aanzien van zijn eigenlijke roeping. Namelijk om het evangelie van vrije genade te prediken aan alle creaturen. En we zouden Stefanus een van de helderste sterren aan het nieuwtestamentische firmament kunnen noemen. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij drukte op een onomkoopbare wijze de voetstappen van zijn meester. Stefanus was een man met enorme geheiligde schriftkennis. En die kennis had hij niet uit de boeken. Niet van de oudvaders. Maar van de Heilige Geest. Middels de oud-testamentische geschriften. In die dagen waren er veel religieuze mensen van allerlei slag in Jeruzalem. Maar Stefanus spreekte niet voor een geselecteerd groepje. Niet alleen voor oud-gereformeerden. Of voor een of andere kerkelijke BV, bij wijze mensen. Bij uitstek verstond Stefanus zijn roeping van zijn meester die gezegd had: predik het evangelie alle creaturen. Dus Stefanus spreekt er voor blank en zwart, geel en grauw, rijp en groen. En kleuren welke men tegenwoordig in allerlei kerkdominaties uitgeselecteerd heeft. Allemaal op de bres voor de zuivere waarheid natuurlijk. Maar als er één ziel bij God vandaan tot bekering komt, vooral in de kringen van de uitgetredenen, dan wordt zo'n ziel met grote argwaan gekoesterd. En als zo'n ziel ervan gaat getuigen wie God en Christus voor hem betekenen, dan wordt zo'n ziel al gauw voor een duivel aangezien in die kringen. En dan sta je binnen de kortste keren buiten de legerplaats. Geloof je het niet? Maar geliefden, om buiten de lege plaats geworpen te worden, dat is niet erg. Want daar is ook Christus, hè? Buiten de lege plaats. Of je het gelooft of niet, maar de huidige kerken zijn broeinesten van het Sanhedrisme. Of het zijn bolwerken van reformatorische entertainment. Maar in beide gevallen is er voor het levende kind geen plaats. Ik spreek uit ervaring. En dat kan per gemeente wel verschillen. Ik spreek generaal. En Stefanus was er niet alleen voor de waarheid. Die man was door vrije genade achter de waarheid gebracht. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En tegenwoordig is het gros diakenen niet vervuld met de Heilige Geest, maar vol met hoogmoedige nederigheid. Dat is een nieuwe godsdienst in onze dagen. Hoogmoedige nederigheid. Zware blikken, zware praat, zware godsdienst. En als je dat soort beleiders tegenkomt, geliefde, kijken ze altijd 7 meter langs je heen. Dan kan nog geen gedachtje af. Maar als je tot de zulke over Christus begint, dan ben je gewogen en te licht bevonden. Denk dan. Dat soort godsdienst heeft het altijd over de toepassing. Maar als je mag spreken vanuit de toepassing, weet je wat ze dan zeggen, die mensen? Nou moet het nog toegepast worden. Ja. Weet je waarom? Omdat ze zelf de toepassing missen. Voel je wel? Maar aan dat soort godsdienst kun je geen woord kwijt. En in de havens van Rotterdam kon ik als techneut soms mijn woorden nog kwijt aan wereldlingen en criminelen. Maar in de kerken, geliefde, je zou gaan braken van al die godsdienstige hoogmoed. Dat zich torenhoog verheft boven het uitschot deze wereld. Maar hetgeen God verkoren heeft, geliefde, wordt in de kerk het meest veracht en genegeerd. En Stefanus was ook zo'n verachtelijke fakkel in de ogen Der Sanhedristische brave. Maar Stefanus leefde zichzelf niet meer. Want hij was voor een hoger doel bestemd en daartoe door God afgezonderd. En door zijn radicale manier van preken, geliefde, botste de leer van vrije genade al gauw met het felle Calvinistische, wettische jodendom van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij kon feitelijk niet lang uitblijven dat hij aangeklaagd werd bij het Sanhedrin. En hem werd verweten lastelijke woorden te spreken tegen God. De heilige plaats, dat was de tempel. En tegen de wet van Mozes. Stefanus moest zich voor de kerkelijke rechtbank verantwoorden. En de leden van het Sanhedrin waren nogal heet gebakerd, want die mensen hielden het bij de wet van Mozes. Daar kwamen ze ook openlijk vooruit. Het waren geen kameleons, nee. Ze stonden pal voor de waarheid. En de rechtzinnigheid liep hun broekspijp uit. Maar ze hadden evenwel hun ogen vol overspel. En als de vierschaar van de Sanhedristen gespannen is en Stefanus, die staat in het beklaagde bankje, dan treden de valse getuigen naar voren en uiten hun valse beschuldigingen. En terwijl ze met hun vrome vingers op Stefanus wijzen, zeggen ze: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden zal veranderen die Mozes ons overgegeven heeft. Nou, dat was het dan. En op deze aanklacht stond de doodstraf volgens de wet van Mozes. Ziet u het voor u? Alle ogen zijn op Stefanus gericht. Al die uitgestreken gezichten van al die pronkpauwen met hun opgestoken veren. En al die gifkikkers kunnen Stefanus, wiens aangezicht blonk als een engel, wel doodkijken. Stefanus' prediking wordt door de valse getuigen in een valse zin verdraaid. Dat doen lasteraars altijd om zichzelf te rechtvaardigen. Is vandaag nog zo hoor. De Sanhedristen maakten immers zonder onderscheid staat op het verbond en hun geloofsbelijdenis was buitengewoon rechtzinnig. De Sere Tempel is deze. Maar God heeft Jeruzalem en de tempel helemaal aan de verwoesting overgegeven. En Stefanus had de heilige wet van God niet gelasterd, maar gezegd dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kon worden. Al die vrome mensen waren naar hun idee al ver gevorderd in heiligmaking. En nu had Stefanus met zijn radicale prediking die mensen hun bekering afgepakt. Nou, als je bekering nog af te pakken is, geliefde, nee, nooit wat gaat doen. En dat is vandaag nog zo. En als er gepreekt wordt zoals Stefanus dat deed, dan komt dat openbaar. Het grosprediker is met Mozes getrouwd en Mozes stelt altijd een of andere regel, menende om de wet ermee tevreden te stellen. Wettische mensen zijn wettisch verblijd, hebben wettische tranen. Maar hun dankbaarheid is geen vrucht uit die dankende hoge priester, maar een opgeplakte dankbaarheid. Ja. Die oude tante Lene zou zeggen, ze zijn blij met niks. Ja. Als doorgeschoten slaakroppen verheffen degenen die met Mozes getrouwd zijn zich altijd meters boven het arme volk van God, die doorgaans als kasplantjes over de aarde gaan. Maar bij tijden en ogenblikken niet kunnen zwijgen over hem die hen zo uitnemend lief heeft. Dat volk heeft het niet over haarliefde. Dat is toch al iets van vandaag. Die hebben maar één vaandel. Dat is de liefde. Ja, allemaal algemene liefde. Maar weet je wat volk van God, dat ware volk van God, die heeft het over zijn liefde. En zijn onbezweken trouw. Die nooit haar val zal gedogen. Wettische mensen hebben het altijd over hun liefde tot God. Hun vrome werken. En hun vruchten. Hun loven, hun prijzen, hun naastenliefde. Maar Gods volk moet het hebben van zijn inkomst en van het spreken Gods tot de ziel, ja, van vrije genade. En Gods kinderen zijn alleen met het lam tevreden. En alles buiten Christus, En dat mag je van mij in de kliko doen, dan klinkt het nog zo aardig. Heel de gevestigde kerk preekt de wet tot onderhouding, maar het gros belijders raakt de wet nog met geen één vinger aan. Christus heeft gezegd, heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet. We zullen eerst een versie zingen, wel uit Psalm 22 en daarvan het zevende vers. Psalm 22 vers 7. En zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als water op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij van een gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mijn branden. Mijn hart is week en smelt in het ingewanden als was voor het vuur. Psalm 22, daarvan het zevende vers. Geliefden, de valse getuigen hadden Stefanus ook verweten dat hij gezegd had dat Jezus de zeden zou veranderd hebben, die Mozes hen had overgeleverd. Maar Christus heeft de zeden niet veranderd. Hij heeft de wet vervuld met zijn zelfs offeren. Christus heeft de wet der geboden en inzettingen bestaande teniet gemaakt en aan het kruis gespijkerd. Maar als de valse getuigen gaan zitten, dan staat de hoge priester van zijn zetel op en dan vraagt hij aan Stefanus, zijn dan al deze dingen al zo? Is het waar waarvan men u beschuldigt? Het antwoord dat Stefanus geeft, gelieve, is verpletterend. Hij houdt er een gezaghebbende preek met verstrekkende gevolgen op na. Machtig is zijn betoog over het handelen gods van Abrahams uitleiding uit het Ur der Chaldeeën tot aan de regering van koning Salomo toe. En Stefanus levert hen het bewijs dat de karikaturen die zij en hun vader van de oud-testamentische eredienst gemaakt hebben in strijd zijn met hetgeen de profeten hebben verkondigd ten aanzien van de komst van de rechtvaardigen in de volheid des tijds. En hij slingert hen in het gezicht dat zij verraders en moordenaars geworden waren van Christus. En dat zij Judas hadden ingehuurd om Christus te verraden. En Pilatus hadden gedwongen Christus te veroordelen. En Stefanus' prediking is naar de zin en mening des geestes. Hij preekte de volle raad gods. Hij preekte al die vrome mensen de dood in. Want Stefanus stond voor de ere gods. En de pronkveren van het pauselijke tribunaal gaan nog rechter overeind staan. Als blikken konden doden. En Stefanus voelt aan dat hij zijn reden vroegtijdig moet afbreken. En met plotselinge overtuigingskracht slingert hij de felle bliksems van de wedde Sanhedristen in het gezicht. Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vader alzo ook gij. En als door de bliksem getroffen staarde de Sanhedriste Stefanus aan, verpletterd over zoveel autoriteit. En sommigen beweren dat Stefanus deze woorden heel lieflijk heeft gezegd. Nou, dat maakt de duivel er zulke wijze op. Stefanus, vol van de Heilige Geest, heeft deze woorden uitgesproken met heilige toorn. En dat vuur des geestes, dat werkte ook wat uit. Want er staat, als zij nu dit hoorden, toen bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. En gemeente, aan dit soort heilige dynamiet zijn we totaal vreemd in onze dagen. Nee? Omdat we niet meer vervuld zijn van de Heilige Geest. He? Daar is de reden waarom het Refo Sanhedrin ongehinderd aan gang kan gaan. Ja, totdat God zegt, nu is het genoeg. Nu is de maat der zonde vol. Want de Sanhedristen onderwerpen zich namelijk niet. Ze laten zich niet gezeggen. De slag van deze rechtvaardigen is geen olie op hun hoofden en geen weldaad voor hun harten. Maar. De woorden van Stefanus werken als een plotselinge blikseminslag die heel hun vrome godsdienst in de as legt. Ze zijn beledigd van hun haarwortels toe tot hun tenen toe. Vroom vlees is altijd gauw beledigd. En die beklagenswaardige figuren wisten niet dat ze van de hoofdschedel tot hun voetzolen zonder melaats waren. Ja, maar dat wisten ze wel. Want God heeft alle getuigen, God heeft alle gewetens mee, hoor, geliefde. Ze wisten het wel, maar erkennen? Moet je nooit denken. Vroom vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Ja. Moet sterven. Maar bij Gods kinderen, die ook enkel vlees zijn, zal de genade overwinnen. Ja, want ze zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En van de heerschappij des duivels verlost. Je kunt zieloos vol rechtzinnigheid kweken en voor de waarheid pal staan, maar als het niet meer is, geliefde, dan ben je uiteindelijk toch onder de heerschappij des duivels. Ja, de waarheid is hard, maar dat moet toch gezegd worden. Vroom vlees kan het niet verdragen, het barst er tegenin. Maar al die pronkende pauwen in het Sanhedrin waren in één klap al hun vrome veren kwijt. Maar buigen? Nooit. Ze stierven liever voor de waarheid zonder genade dan deze ketterij één voet grond te geven. Ja, dat noemden ze ketterij van Stefanus. Ja, ze stonden oog om oog en tand om tand. Ja, ze bleven onverbiddelijk. Al stonden ze er ook afgestroopt bij. Ze bleven volharden in hun hardnekkigheid en wilden niet buigen onder het lichte juk van Christus. En hoewel uitwendig besneden naar de wet van Mozes, waren zij inwendig onbesneden van hart en oren en dus de heidenen gelijk. Zij wederstonden de Heilige Geest gelijk hun vaderen, die niet opgehouden hebben de profeten des Heren te vervolgen en te doden. Is nog zo? De tweede staan van de Heilige Geest wordt ook in onze dagen op grote schaal bedreven. Te denken valt aan de profane karikaturen over de waarachtige bekering, waarin niet Christus, maar de bekeerde mens met al zijn kenmerken centraal staat. Wel wedergeboren, maar niet gerechtvaardigd. Wel geloof, echter zonder vereniging met Christus, en noem al die onzin maar op. En het gevolg daarvan is dat zogenaamd bekommerden in talloze gemeenten tot ambtsdrager worden gekozen. Wist je dat? Dan gaan de blinden leiden. En maar klagen dat het zo slecht gaat in de kerk. Ja. Maar je moet die mensen eens wijzen op hun hemelhoge schuld. Hè? Dan word je voor heel je leven als een ketter gebrandmerkt. Er is niks nieuws onder de zon, geliefden. Ook in onze dagen wordt de secte van Jezus, de Nazarener, overal tegengesproken. Zelfs door degenen die zich bevindelijk gereformeerd noemen. En allemaal onder de vlag van liefde, ootmoed en de minste zijn en noem maar op. Maar Stefanus is echter nog niet klaar met de toepassing van zijn reden. En in niet mis te verstaande woorden zegt hij het Sanhedrin de wacht aan. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen en hebt haar niet gehouden. Nou. Dat moet je maar eens gezegd worden. Als je meent dat je de wet doet. Als een fariseer. Stefanus zou wat dat betreft voor het beschaafde christendom in onze dagen heel geen boodschap meer hebben. Want men doet de wet, punt uit. En voor de gebreken die er overblijven. Daar is Christus toch voor gestorven. Ja, dat zegt hij. En zij die de wet in al haar details en menselijke aanvullingen voorschreef aan het gewone volk, lapte die zelf aan hun laars. Die openlijk. Maar in het verborgen. Wettische mensen houden er altijd stiekem een zonde op na. Met hun lippen eren zij de wet, maar van Christus en de vrijheid in Christus, daar moeten ze niks van hebben. Dat zijn slaven van de duivel. Met in hun linkerbroekzak de stenen van de wet en in hun rechterbroekzak houden zij de zonde aan de hand. Met de schoonste belijdenis op de lippen hebben er velen een voorzichtig verdrag met de hel gesloten. En in dat kader praat men over eenheid, de kerkelijke eenheid in onze dagen. En dan moet je niet denken, geliefde, dat Gods volk altijd het padje recht kan houden. Want wat uit het vlees geboren is, dat is en blijft vlees. Maar dat gerechtvaardigde volk heeft toch kennis aan hetgeen uit de geest geboren is en dat blijft geest. Geest blijft geest. Ze zijn vlees en geest, volkomen goddeloos en toch volmaakt in de volmaakte. Nou, wie het vatten kan, die vatten het. Maar de preek van Stefanus zet heel de kerkraad in Jeruzalem op de kop. De rechtzinnige Sanhedristen konden Stefanus niet wederstaan, want die man die sprak door de Heilige Geest. En Gods volk hoeft daarom niets te bewijzen, want de geest zelf bewijst dat woord. Dat hij door hen spreekt. Voor de Sanhedristen was die sprake een reuken des doods ten dode. Daar komt God niet aan tekort. Wij wijze mensen. De Heere die wordt ook verheerlijkt in de verdoemenis van de hardnekkigen. En degene die tegenstaan. Opzettelijk. De Heilige Geest opzettelijk tegenstaan. En al die keurige in het zwart geklede ouderlingen blijken een horde wolven in schaapsklederen. Zo komen ze openbaar. Ik ben een voorstander van zwarte ambtskleding, maar tegen wolven. Maar ik ben er tegen de wolven die onder schuil gaan. En van nature hebben we al wel die wolven natuurlijk. Maar na ontvangen genade. Dan worden we schapen. Ter weide van Christus. Maar wolven in schaapsklederen, ambtsdragers, zijn nog geroepen, nog gezonden, tenminste niet in Gods gunst. De duivel maakt veelvuldig gebruik van ouderlingen die niet door God geroepen zijn. En zelfs al hebben de zulke genade. Ik weet niet of u me verstaat, maar ik heb er genoeg van meegemaakt. Gods woord verbiedt zelfs dat nieuwelingen. In de genade wordt daarmee bedoeld, niet tot ouderling verkozen mogen worden. Je kunt dat lezen in 1 Timotheus 3, vers 6. zijn geen nieuwelingen in de gemeente, zijn nieuwelingen in de genade. Mogen niet in het ambt. Want een apostel zegt, de zulke vallen in een orde der duivels. Ze worden opgeblazen, verwaand, hoogmoedig. En staan op hun ambtelijke strepen. Mensen, ik heb er genoeg van meegemaakt. En de zulke gaan als wijkagenten door de gemeente. En als je maar enigszins je stem durft te verheffen, kun je rekenen op een ambtelijke dreigbrief. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten. Hun plagen zijn er. En wat dat betreft rekent de Heer ook af met zijn volk aan deze zijde van het graf. Een beetje de broeders benauwen. Ja, ja. Onder het mom de vrede te handhaven. Ja, ja. Ja, ja. Valse vrede. En voor zulke manipulatie boog Stefanus niet. En ik wens in die voetsporen te gaan. En dat deed Paulus ook niet. Want die man die had 3 dagen voor God in het stof gebogen in de straten rechten. En na zijn bekering heeft Paulus zich nooit meer onder de macht van anderen laten brengen. He, ondanks de dreiging van de Joden. En ik wens in die voetsporen te gaan omwille van de eer van Christus. Ambtelijke zonden worden zwaarder aangerekend dan persoonlijke zonden. Wist u dat? Kijk maar naar David. Nog wel de man naar Gods hart. Een kind van God. En jaagde Uria de dood in om zijn vrouw te bezitten. Wat ze waren. Maar daar heeft David zijn ganse leven voor moeten boeten. En een gruwelijk oordeel is dat zijn bijvrouwen, zijn bijwijven, door zijn eigen zoon Absalom werden verkracht. En door dezelfde zoon Absalom werd David aan het leven gestaan. En Nathan, de profeet, heeft David het moeten aanzeggen. Het zwaard zal van uw huis niet wijken tot in eeuwigheid. O geliefde Gods kinderen vallen zichzelf bitter tegen vanwege die wolven natuurlijk, die ook zij in zich omdragen. Het vlees, het lichaam der zonde die zich niet der wet Gods onderwerpt, kan ook niet. Maar het komt na de preek van Stefanus wel duidelijk openbaar wie de wolven zijn in de uitleving. Stefanus spreekt als geen haakloverij, maar openbaarde zich als het zwaard dat uit Christus mond uitgaat. Christus aan het woord. De kerkelijke rechtbank werd door de prediking van Stefanus ontbloot tot haar fundamenten toe. Ja. Sommige prekers houden zich alleen maar bezig met veren plukken. Dit doen en dat nalaten. Dat is allemaal wetswerk, mensen. Geeft misschien wel veel verandering, maar geen vernieuwing. Een kaal geplukte pauw blijft toch een pauw. Dat zien we hier duidelijk. Kaal geplukte vogels zijn afzichtelijke monsters. Dat zal Gods volk wel beamen. Want die hebben een afzichtelijke ademsgestalte gezien in de spiegel der wet. En kregen de slag naar binnen. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. En die pijl, afgeschoten in het hart van koningsvijanden geliefde, dat doet sterven aan de wet. Dan worden vijanden met God verzoend. Hebt u er ook kennis aan geliefde? Wat zegt u? God moet het doen. Oh ja, God moet het doen. Nou, de Heer moet helemaal niets hoor. Want wat ter zaligheid gedaan moest worden, is reeds door Christus gedaan. Dus al die praat van God moet het doen, dat komt allemaal voort uit onze verwaande power natuur. Oh mensen, we zijn zo verwaand, zo hoogmoedig. Hebt u er nooit last van? Heb je nooit last van jezelf? En weet u waarom Heman zo dikwijls de dood braakte, geliefde? Omdat hij het lijk dat Heman heette zo dikwijls moest inleven. Heb je dat nooit? De Farizeeërs hebben nooit een wallig aan zichzelf, alleen maar aan een ander. Die mensen kunnen vroom praten hoor. Die staat er soms versteld van. En bij al die vrome praat nog rechtop blijven staan ook. Tuurlijk. Maar geliefden, zal ik u zo wat zeggen. We zijn er van nature te best en te goed en te vroom voor om als een goddeloze met God verzoend te worden. En daar zit het op vast. Zit het altijd op vast. Een mens kan al zijn vrome veren verliezen en nochtans zichzelf blijven handhaven. Want je moet denken, geliefde, wettische ontdekking kan zeer diep gaan hoor. Maar alles wat geschiet door de algemene en zelfs door de gemene werking des geestes, dat blijft in de dood liggen. Door genoemde werkingen, door die wettische, door die algemene, zelfs door de gemene werking des geestes, daardoor vindt geen staatsverwisseling plaats. Een wettisch ontdekt mens blijft met al zijn gemaakte nederigheid zichzelf handhaven. Het zijn wel hoorders, maar geen daders des woords. En als je geen dader des woorden bent, geliefde, dan leef je geheel zonder de wet. Zoals Paulus geheel zonder de wet leefde in zijn tijd. Uitwendig leefde hij als een stipte fariseer. Met al zijn wettische ijver meende hij goden een welgevallige dienst te doen. Staat er ook aan, toen Stefanus gestenigd werd, stond Saulus. Die stond dan met genoegen naar te kijken. En deze ketter, toen deze ketter in zijn ogen werd gestenigd. Maar Paulus was met al zijn ijver geen dader van de wet, maar een wetsovertreder. En in die staat sloeg Christus hem van zijn paard, als een overtreder van de wet Gods. En als een vijand van het evangelie van Christus. En daar lag de stipte en zedelijke fariseer, blind, plat op de grond in het stof van God. En geliefden, daar weet al Gods volk wat van. Je wordt niet als een vriend met God verzoend, hoor. Dat is een vijand. En de Sanhedristen meenden ook dat zij daders der wet waren. Hè? Terwijl ze zich als rechters der wet lieten gelden. Maar Stefanus trapt al die wettische dominee op hun vrome tenen. Nou, dan komt er wat openbaar. Dan gaat er een vuilnisbak open, geliefde. Waarvoor de honden nog op de loop gaan. U zegt, is het zo erg? Ja, want er staat dat hun harten bersten. En dat ze hun tanden knersten van vijandschap. Dus dat betekent eigenlijk dat de duivel in hen voerde. En zoals de duivel in Judas gevaren was, toen hij Christus verraadde. Maar wee die mens. Vijandschap tegen Gods geheiligde straft. God doorgaans met helse smarten. Hoewel de Heer het traag is tot toren. Maar al die vrome mensen, die Sanhedristen, die veranderden in vloekende en gevleesde duivels. En hun gespleten tongen en hun gespleten harten springen. Gifspuwende adders. Ik moet dat zo zeggen. Al die uitgestreken gezichten veranderden plotseling stuk voor stuk in een gelaat als van een woedende stier. En de moordlust brandt in hun ogen. Stefanus, vol zijnde van de Heilige Geest, preekte hun de heilige wet Gods in zijn verdoemende kracht. Hier was geen plaats voor het evangelie. De waarheid werd door de leden van de raad in ongerechtigheid ten onder gehouden. Het was de Heilige Geest zelf die tegen hen streed. En dan is het buigen of barsten. En ze kozen voor het laatste. Want het eerste is genade. Om te mogen buigen. Overbogen te worden. Dat is genade. Maar hun harten die bersten van de vijandschap. En met opgeheven hand kiezen zij partij voor Mozes. En dat gaat altijd ten koste van het levende kind. Aan welke kant staan we? De bediening van de wet is de bediening des doods. En het preek van Stefanus was voor al die vrome mensen een reuker des doods ten dode. Later is dat voor Nicodemus en Saulus en Tarsus. Nicodemus was ook een fariseer, is tot bekering gekomen. Zelfs Saulus en Tarsus, die de gemeente Gods vervolgden. God is immers vrij wie hij verkiest. Als Stefanus belet wordt om verder te spreken, dan slaat hij zijn ogen op naar de hemel. En wat hij dan ziet, heeft geen oog gezien en geen oor gehoord. En daar zijn geen mensen naar opgeklommen. En Stefanus krijgt een blik in de geopende hemel en ziet de heerlijkheid Gods. En hij ziet de troon Gods met daaromheen de boog des verbonds en al zijn heilige engelen. Maar wat Stefanus vooral mag zien, hij ziet het lam, staande als geslacht ter rechterhand Gods. En als Stefanus al die goddelijke heerlijkheid aanschouwt, kan hij dat hemelse gezicht niet voor zichzelf houden. Genade maakt altijd mededeels aan. En hij begint te getuigen, zie ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. En Stefanus werd een ogenblik opgetrokken tot in de derde hemel. En wat hij erover zegt, dat haalt het er niet bij, wat hij op dat ogenblik ervaart. De ervaring des geestes, dat is in woorden niet uit te drukken. Hij is één van de zeven sterren, Stefanus, die de Heer in zijn rechterhand houdt. En Stefanus' gelaat blinkt, omdat de zonne der gerechtigheid hem beschijnt. Maar dat getuigenis wordt hem niet in dank afgenomen. Hij wordt overschreeuwd. En de Sanhedristen stoppen hun vingers in de oren. Ze kunnen zijn getuigenis niet verdragen. Het klinkt hen als godslastering in de oren. En als getergde tijgers vallen ze op de zo hemelsgestelde diaken aan. En door de moordlust bevangen vergrijpen zij zich aan een lief kind en knecht des heren. En werpen hem de stad uit, buiten de legerplaats. En daar mag Stefanus de smaadheid van zijn meester dragen. Zo laat ons dan uitgaan, tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En zijn smaadheid dragende. En heel de stad loopt uit. Stefanus wordt als een schouwspel van de toenmalige revogodsdienst buiten de stad geworpen. Ja, als allerafschrapsel. En vlakbij de heuvel van Calvari vliegen de eerste stenen door de lucht en treffen zijn lichaam. Nee, de stenen treffen het lichaam van Christus. En Christus heeft zijn kerk gekocht en ziel en lichaam, beide. En geliefden, Stefanus' levenswerk is ten einde. Het is volbracht. In de geloofsvereniging met zijn meester roept hij uit: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En Stefanus lag opgesloten in de voorbidding van Christus. En in zijn volbrachte middelaarsarbeid. Wat Stefanus door vrije genade uitsprak, heeft Christus borgtochtelijk voor Stefanus uitgesproken. Als hij aan het kruis uitroept: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. En de uitbarsting van al die ouderlingen en schriftgeleerden kostte Stefanus, die niets anders gedaan had dan de waarheid gepreekt, het kostte hem zijn leven. En dat was voor Stefanus niet zo erg, geliefde, want zijn dood was een doorgang tot het eeuwige leven. Maar als het Sanhedrin, als de Sanhedristen geweten hadden dat ze Stefanus met al die stenen de hemel in hadden gegooid, dan hadden ze niet gestenigd. Dan hadden ze wel wat anders bedacht om die getuigen de diaken het zwijgen op te leggen. Zij vergrepen zich aan Gods oogappel. En dat doe je nog gratis ook. En Saulus van Tarsus hadden mede een welbehagen in de dood van Stefanus. Maar hij deed het in zijn onwetendheid, in zijn blinde ijver. Volgens zijn eigen getuigenis. En dan tenslotte vertoont Stefanus opnieuw het beeld van zijn meester. Hij bidt voor zijn vijanden. En het laatste gebed van Stefanus: Heere, reken hen deze zonde niet toe, is voor Saulus van Tarsus door God verhoord tot zijn eeuwige zaligheid. En ook Saulus van Tarsus, vijand van God en Christus, lag opgesloten in de voorbidding van Christus. En dan staat er: en als hij dit gezegd had, ontsliep hij. En Stefanus is in Jezus ontslapen. Om te ontwaken en zijn lof te ontvouwen. Hem in gerechtigheid te aanschouwen. En verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Stefanus is afgereisd naar Immanuels land. Naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. En nog voordat Stefanus de geest gaf, ging Jezus zittende ter rechterhand Gods staan. Om Stefanus het goddelijk welkom toe te roepen: Komt in, gij gezegende des vaders. En beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Stefanus afgereisd, eeuwig thuis. En daar rusten de vermoeiden van kracht. En daar zijn de gebondenen tezamen in rust, zij horen de stem des drijvers niet. En daar zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Al daar zal geen nacht meer zijn, want daar is God. Alles en in allen. Amen. Heren, en mocht dat ons eens aangrijpen. En mocht dat getuigenis van Stefanus is in onze harten afzetten. Heren, want we zijn allemaal van die brullende leeuwen. Allemaal vijanden van God en Christus. In onze natuur staat. We zijn niet onderscheiden van die Sanhedristen van nature. En uw volk, die zal het bekennen. Uw volk kent de Farizeeën, maar die Farizeeën kent uw volk niet. En o Heere, daarom kon ze die Stefanus nog voor zijn vijanden bidden. Omdat Christus voor hem gebeden had. Vader, reken hun deze zonde niet toe. En dat is de zaligheid van uw duurgekochte kerk. De voorbidding van Immanuel. En lieve heren, dan mochten we daardoor gegrepen zijn. Paulus zegt, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En die gegrepenen des vaders, die kunnen nooit meer uit uw hand gerukt worden, o lieve Heer. En als we daarin liggen, in de handen des vaders, dan zijn we voor eeuwig de uwe, eeuwig zalig. En dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. En daar mag Stefanus al eeuwen de oefening van hebben. Om het uit te roepen door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Heren, het is ook voor uw troon. Stort uw geest nog uit over alle vlees. En gij hebt het beloofd, o Heren. Het laatste der dagen. Dat gij er nog velen zal toebrengen. Tot de gemeente die zalig moet worden. En dat dan de prediking uit mag gaan. Afsnijdend en bevrijdend. De dood in de mens. Het leven in Christus. Verheerlijk uw naam in kracht. Wees met ons. Blijf met ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tot slot Psalm 16, de versen 3, 5 en 6. En van de 16e psalm, vers 3, 5 en 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt. Het derde, vijfde en zesde vers van de 16e psalm.
Thank you.
we besluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.